Aan jullie allemaal, jongens en meisjes, het is fijn dat jullie er zijn, maar ook aan al de aanwezigen. Het is een voorrecht om u hier te mogen ontmoeten. De kerk zit een eind vol en daar zijn we blij mee. Maar het kan alleen goed zijn, jongens, als de Heer hier ook is. Als Hij komt met de werking van zijn geest en als Hij in onze harten daar wil wonen en daar ook wil werken, dan kan het een gezegend kerstfeest zijn. Dat geldt ook voor de luisteraars aan de kerktelefoon. Ook zij een hartelijk welkom. We hopen dat de Heer met zijn zegen en met zijn geest plaats zal maken voor het kind van Bethlehem en ook voor de Heer Jezus aan het kruis om te mogen leren dat Hij tot een betaling van onze schuld, van onze zonde gegeven is. En ik hoop dat wij ook mogen leren om dat in ons hart van Hem te ontvangen. De makers van het programma hebben een bepaalde lijn in het programma gelegd. Dat is de lijn van David, de herdersjongen. En die lijn die trekt dan door naar koning David. Maar die lijn gaat ook nog door. Van koning David ook naar de grote zoon van David. Die ook een herder is. En ik hoop dat wij schapen mogen zijn van die goede herder die zijn stem horen en zijn stem ook kennen. En ook thuis gebracht mogen worden. We gaan nu samen zingen uit Psalm 136, vers 1 en 2 en ook 26. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof de grote God wiens troon en geef de God des hemels eer. En dan zal er ondertussen ook worden gecollecteerd voor het zondagsschoolwerk. ons wil zijn op de viering van dit kerstfeest. Dan gaan wij de handen samen doen en de ogen dicht. Eerbiedig. Heere, u bent zo goed voor ons dat het kerstfeest worden mocht. Maar ook dat wij er nog mogen zijn. Dat hadden we toch niet verdiend, Heere. Want als we mogen zien op onze zonde en wie wij zijn, hoe goed en hoe groot moet u dan wel niet wezen om ons toch nog hier in de kerk te laten komen. En wij bidden eerbiedig van u of wij dat met onze ziel mogen opmerken. Dat we mogen weten hoe zondig en hoe verkeerd wij zijn. En hoe verdorven ons hart is. Of we nu klein zijn of groot. Uw woord zegt dat toch van ons leven en van ons bestaan. Dat we allemaal van u zijn afgeweken. Van u zijn weggelopen. En toen liep u achter ons aan. Dat is een voorrecht. Dat is een onuitsprekelijk wonder. Wilt u ons dat leren verstaan, Heere? Dat u zo goed was. Dat u ons niet lopen liet. Steeds verder van u weg. Maar dat het nu zo is dat u nog in de Heer Jezus, in het kind van Bethlehem, in de man van smarten, vraagt naar een afgeweken zondaarsgeslacht. En dat u niet alleen achter ons aangaat, maar dat u ook nog voor ons gaat staan op onze levensweg. En door uw woord tot ons zegt, stop op de weg naar het verderf. Dat doet u toch? Dat doet u ook vandaag de dag nog. En dat doet u ook nog in kinderharten. Daar bent u God voor. Wilt u geven dat dat vanmorgen ook gebeuren mag? Dat u ons stop wilt zetten op onze levensweg. En dat u ons de Heere Jezus wilt laten zien met de ogen van onze ziel. Hem te zien, te aanschouwen. Om in de geest te mogen knielen aan zijn kribbe, maar ook aan zijn kruis en om tot hem op te zien die nu in de hemel zit. Tot hem, de profeet en de priester en de koning. Ja, wilt u ons leren in hem al onze geluk en al onze zaligheid te beschouwen en het bij hem alleen te zoeken. Als u dat vanmorgen aan ons wilt geven, aan de kinderen en aan de mensen hier in de kerk en ook aan de kerktelefoonluisteraars. Wat zal er dan een zegen van uitgaan? En wat zal uw naam dan ook de ere ontvangen? En daar vragen wij om. En dan zeggen we tegelijkertijd ook dat wij dat niet verdienen. Dat is allemaal verdiend door die betalende borg, door de middelaar. Wilt u, Heere Jezus, dan ook tussen ons en u de Heere gaan instaan? Ons in uw voorbeden opnemen. En zo ons een gezegende kerstfeestviering geven. Helpt u ons allemaal, wat we ook te doen hebben. Door uw geesteswerking kan het goed gaan. Mag dat zo zijn, bewaar ons voor het kwaad. Wilt u ons zo uw onmisbare zegen schenken. Wij vragen het niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Dan mogen nu drie kinderen naar voren komen uit de kleinste klas. En die gaan met ons lezen, Lucas 2. Marije en Lennart en Marga, komen jullie naar voren.
Misschien in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was en ze gingen allen om beschreven te worden en eigenlijk naar zijn eigen stad.
Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis der geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze er waren, dat de dagen vervuld werden en dat ze baren zouden. En ze baarden haar eerste geboren. Zo wond ze hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor een leden geen plaats was in de herberg.
Dan is er nu de samenzang uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten en hoop op de Heere gij vromen. Ondertussen komen er heel veel kinderen naar voren. Jullie weten nog precies hoe je ging staan, hè jongens? Dus terwijl de mensen in de kerk dit zingen, mogen jullie nu naar voren komen. Psalm 130, vers 3 en ook vers 4. Dan gaan we nu een beginnetje maken met het declamatorium. En dan weten jullie jongens en meisjes dat jullie heel goed gaan meezingen. Hè? Weet je, nog toen we in de kerk geoefend hebben, dan moesten we het nog een keertje overdoen. Hè? Zullen we proberen om dat vanmorgen in één keer goed te doen? Dat je je mond goed open doet? Dan kunnen de mensen ons thuis ook heel goed horen. Afgesproken? Dan gaan we er nu mee beginnen.
Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. En de scheut uit zijn wortelen zal een vrucht voorbrengen.
David hoorde eens zijn schapen in het veld van Bethlehem. Daar zond hij zijn schone psalmen en weer klonk zijn zuivere stem. David zong daarvan zijn Heere, die hem eenmaal zalven liet. Tot een koning over Israël, het beloofde rijksgebied.
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voedt mij zachtjes aan in zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijn naams wil. Al ging ik ook in het dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
De Heere is mijn herder.
Thank you.
zouden Davids zonen altijd heersen op zijn troon, tot de scepter werd gegeven aan de grote Davids zoon.
Deze koning zal regeren tot in alle eeuwigheid, en met heimwee en verlangen werd hij door het volk verbijt.
Toch zou dat nog eeuwen duren voordat die verlosser kwam en Gods wonderbelofte belofte haar zekere vervulling nam.
Met het donker geen profetie weer meer gehoord, maar er is steeds een volk gebleven dat hem verwachtte ongestoord.
Dan gaan we nu samen zingen Psalm 132 vers 7 tot staving van de waarheid deed en ondertussen wisselen de eerste en de tweede groep hiervoor in.
Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
Het was nacht in Bethlehems dreven.
In de buurt van Bethlehem, in het veld van Ephrata, diezelfde nacht ook herders met schapen in het veld. Ze hielden bij de kudde trouw de wacht.
En er waren herders in diezelfde landstreek. Ze houden die in het veld en ze hielden de nachtwacht over hun kudde.
Zij wisten nog niet dat Gods tijd was gekomen. Dat hij zijn belofte die nacht had gevuld, de weg had gebaand voor zonnige mensen, voor eeuwigheid verlost kon worden van schuld.
En ja, juist in die stonden. Meisjes, ik wil graag dat we dat nog een keer zingen, want jullie kunnen het echt veel harder. En dat mogen we toch ook aan de mensen laten horen. Dat is helemaal niet erg, maar dat doen we nog een keertje hoor. En ja, juist in die stonden. En dan vooral achteraan, hè. Zing gewoon mee, hè.
bij de herders licht. Een engel daalde van de hemel neer. De Heere zelf gaf licht in duisternis. De herders waren bang en vreesden zeer.
En ziet, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen.
Maar de engel zeide tot hem: wees maar niet bang, vrees niet. Wat ik u zeg, dat maakt u blij. Ziet, grote blijdschap is er dan voor u en alle volkeren daarbij.
Vertel u dat voor u geboren is, de zaligmaker, God beloofde hem, hij die de Christus, die de Heer is, hij legt een daarvoor stad in Bethlehem.
En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ik ontzie, ik verkondig een grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids.
In de stad van koning David.
U vindt hem in de stal en in de kribbe is hij neergelegd. Zijn moeder rond de doeken om hem heen. Zo vindt u hem, ik heb het u gezegd.
Dit zal het teken zijn. Zult het kinderke vinden en doeken om hem in de kribbe.
De heiland is gekomen.
Waar die woorden verklonken, of engelen vingen ze jubelend aan. Het eerde zij God in de hoogste hemelen, de herders hoorden sprakeloos aan.
Als de herders dan vernemen dat het kind geboren is, haasten zij zich naar de kribbe, ondanks nacht en duisternis. En dan vinden zij hun koning, hem zo lang door hen verwacht, moet aanbidding, lof en ere eeuwig worden toegebracht.
De herders nu gingen.
Wat doen wij op het kerstfeest? Gaan wij al met haast naar Bethlehem? Buigen wij al onze knieën voor die geboren koning? Smeken wij om genade en vergeving voor onze zonden?
De samenzang is nu: leer ons bij uw kribbe buigen.
hele poos naar jullie geluisterd. Er is gezongen. Er is een heleboel opgezegd. Nu mogen jullie hierheen kijken en naar het verhaal gaan luisteren. Leggen jullie maar even het programma neer op de bank voor je. En gaan we goed achteruit zitten met je rug tegen de bank. Goed zo. En als we het verhaal verteld hebben, dan gaan we daarna zingen. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Heel lang geleden gingen er twee vrouwen op weg naar Bethlehem. Die ene vrouw was oud en die andere vrouw, dat was een jonge vrouw. Jullie begrijpen het al wie die twee vrouwen zijn. Naomi en Rut. Rut was een jonge vrouw uit Moab. Daar was ze geboren. Naomi heeft altijd in Bethlehem gewoond. En ze was naar Moab toegegaan omdat er honger was in Bethlehem. En daar in Moab is een heleboel gebeurd. Daar is de man van Naomi gestorven. En ook haar twee jongens, haar twee zoons. En met één van de jongens was Rut getrouwd. Rut had het volk van Israël lief gekregen. Maar niet alleen het volk van Israël, ook de God van het volk van Israël. Die had Rut lief gekregen. En toen kon Rut niet in Moab blijven. Dat mocht niet van de Heere. Want de Heere had Rut nodig. Zij moest naar Bethlehem gaan. En daar moest ze trouwen gaan met Boas. En Rut zou een zoon krijgen, een kind. Obed zou hij heten. Rut werd de overgrootmoeder, de oma zeg maar, van koning David. Dus uit Rut zou de beloofde Messias geboren worden. Want die belofte had de Heere aan het volk gedaan. Dat eens de Heer Jezus geboren zou worden. Rut ging dus in Bethlehem wonen. En daar is ze getrouwd. En daar is Obed geboren. Zo werkte de Heere aan zijn belofte. Want als de Heere iets belooft, dan vergeet de Heere dat niet. Nee, als de Heere belooft dat zijn kind, zijn zoon zal komen, dan gebeurt het ook. En daar had de Heere ook Rut voor nodig. Op diezelfde weg naar Bethlehem heeft ook eens Samuel gelopen met een kalf, met een jonge koe. Hij was gestuurd, ook door de Heere. Dat moest. Samuel moest naar Bethlehem gaan. Want in Bethlehem woonde Isaï. En Isaï, dat was weer een zoon van Obed, waar ik het net over had. En Isaï had een heleboel jongens. En één van die jongens, dat was David. Hij was schaapherder. Hij zorgde voor de schapen van zijn vader. En Samuel moest David gaan zalven tot koning over Israël. Die eenvoudige herdersjongen, die zou koning worden over het volk van Israël. Dat wilde de Heere zo. Want uit David zou de Heer Jezus geboren worden. Dus David moest koning worden op de troon. Hij moest het volk van Israël gaan leiden. En toen Samuel David zalfde tot koning, hebben we wel eens verteld, toen werd David niet gezalfd uit een fles met olie, maar het was een hoorn gevuld met olie. En in die hoorn, daar zat olie. Maar wat is nu het verschil tussen een fles en een kruik? Toen koning Saul gezalfd werd tot koning, werd hij uit een fles gezalfd door Samuel. En een fles, als je die laat vallen, is die gebroken. Dan is die kapot. Nou, zo is het gegaan met het koningschap van Saul. Er is niets van overgebleven. Maar David werd gezalfd met een hoorn, met olie uit een hoorn. Die is onbreekbaar, want Davids koningschap zou duren tot in eeuwigheid. Daar zou nooit een einde aan komen, omdat uit hem de koning der koningen geboren zal worden, de Heere Jezus. Hoe is het gegaan met het koningschap van David? David is op de troon gekomen. En ook kinderen van David zijn zonen. En nog veel meer uit het geslacht van David. Maar er is ook niets van overgebleven van het huis van koning David. Want er zit nu een andere koning op de troon in Israël. Het is een Edomiet en de Romeinen heersen in Israël. Hoe kan de Heere dan beloofd hebben dat dat koningschap van David tot in eeuwigheid zal duren? Het is afgelopen met het koningschap van David. Het is als het ware net een boom geweest. En die is omvergehaald, die is omgehakt. En er is niets van overgebleven. Met de grond gelijk gemaakt. Je ziet er niks meer van het koningschap van koning David. Ja, zo lijkt het wel voor de mensen. Maar zo is het niet. Want als je een boom omhakt, dan zitten er onder de grond nog wortels. Die kun je niet zien. Maar ze zijn er wel. En zo is het ook geweest met het huis van koning David. Het is er wel niet meer, maar er zijn nog wel wortels overgebleven. De tronk is omvergehaald, maar uit de wortel zal een scheut opkomen. Er zal iemand komen uit het geslacht van koning David. Voor de mensen leek het net of ze er niet meer waren, nakomelingen van David. Maar de Heere wist ze precies te vinden. Hij wist waar ze woonden. Niet meer in Bethlehem, maar in Nazareth. Daar woonden Jozef en Maria. Zij kwamen uit het geslacht van koning David. En die twee mensen gaat de Heere ook in Bethlehem brengen. Want in Bethlehem, daar zal de Zoon van God geboren worden. Maria is een jonge vrouw. En er is de afgelopen tijd zoveel gebeurd in haar leven. Er is een engel van God bij haar gekomen. En die engel heeft haar verteld dat ze moeder mag worden van de Heere God. Dat zij het de lang beloofde zal krijgen. Dat uit haar de koning der koningen geboren zal worden. En Maria heeft het aangehoord. En ze heeft gezegd, mij geschiede naar uw woord. Alsof ze zeggen wil, de Heer, als u wil dat het zo moet, dan is het goed. En ze is ook pas getrouwd met Jozef. Met Jozef, de timmerman uit Nazareth. Dus er is inderdaad een heleboel gebeurd in het leven van Maria. Samen wisten ze dat geheim, Jozef en Maria. Tegen niemand kon ze dat vertellen. Want niemand zou het geloofd hebben dat zij de zaligmaker verwachtte. Dat uit haar de Zoon van God geboren zou worden. Zij wisten samen dat geheim. En misschien heeft Maria wel gedacht, hoe kan dat toch? Ik woon in Nazareth en de Heer zou toch in Bethlehem geboren worden. Zou ik dan niet naar Bethlehem moeten gaan? Ze heeft het niet gedaan, Maria. Ze heeft gewacht tot de Heere haar daar brengen zou. Nou, en toen was ze al heel ver. Toen duurde het niet meer zo heel lang of het kindje zou geboren worden. Maar toch heeft Maria eerbiedig gewacht tot de Heere haar daar brengen zal. Op een dag komt er een bericht van de keizer Augustus. Ze moeten allemaal beschreven worden, de mensen. Allemaal hun naam op laten schrijven. Jozef en Maria ook. En dat moet gebeuren in de plaats waar je familie vandaan komt. Nou, Jozef en Maria komen uit het geslacht van koning David, dus ze moeten naar Bethlehem toe. Toen Maria dat hoorde, is ze misschien wel even geschrokken. Zo'n grote reis, nu nog, nu het kindje al bijna komt. Maar ik denk toch dat er dankbaarheid in haar hart was gekomen. Dat ze zegt, zie het wel, als je op God wacht, dan komt het goed. Want nu brengt de Heer ons zelf in Bethlehem. Zo werkt de Heer aan zijn belofte. Want het komt allemaal uit wat de Heer heeft beloofd. En zo gaan Jozef en Maria samen naar Bethlehem. Het is een lange reis, wel een paar dagen lopen, wel 3 of 4 dagen. Het is best moeilijk geweest voor Maria, maar ze zijn er gekomen. In Bethlehem. En als je ergens naartoe gaat waar je geen huis hebt, dan probeer je ergens anders een plekje te vinden om te slapen. En heel gewoon was dat toen. In de herberg. Jozef klopt aan bij de herberg. De herberg hier doet open. Is er voor ons hier plaats vannacht om te slapen? Vraagt Jozef. Nee, zegt de herbergier, er is geen plaats meer in de herberg. Alles is vol. Ik heb voor u geen plaats. Jozef kijkt Maria aan. Waar moeten ze dan slapen? En Maria is juist zo moe. Geen plaats? Waar moeten we dan heen? Ja, dat weet de herbergier ook niet. Maar er is geen plaats in de herberg. Weet je, als die herbergier geweten had wie er voor hem stond, de moeder van de Zoon van God, als hij geweten had dat het kind wat Maria bij zich draagt, Gods Zoon was, en als hij de Heere gekend had in zijn hart, oh, dan had hij misschien zijn eigen bed wel gegeven aan Maria. Maar hij kende de Heere niet. Geen plaats in het huis van de herbergier. Weet je, jouw hart is ook net een herberg. In de Bijbel staat, ik sta aan de deur en ik klop. De Heere klopt op de deur van jouw hart, van jouw herberg. En weet je wat zo erg is? Wij zijn net als die herbergier. Wij zeggen ook, Heere, er is geen plaats in mijn hart. Alleen als je de Heere kent. De Heere wil een plekje in jou en mijn hart. Dat vraagt Hij. Maar wij sturen de Heere ook door. Net als die herbergier. En Jozef en Maria gaan verder. Ze gaan zoeken naar een plekje om te rusten. En ze vinden een plekje. Wie ze dat gewezen heeft of ze het zelf op hebben gezocht, staat niet in de Bijbel. Maar ze hebben een plekje gevonden in een stal in Bethlehem. Een plaats waar normaal de dieren verblijven. Die zijn er nu niet, de stal is leeg. En daar rusten Jozef en Maria. En dan in de nacht, als alle mensen in Bethlehem slapen, dan gebeurt het grote wonder, het grootste wonder, wat ooit op de aarde is gebeurd. Toen is Gods Zoon geboren in de stal van Bethlehem. Jozef en Maria, zij waren daar getuigen van dat Gods Zoon op aarde kwam. De Heere had zijn kind beloofd aan de mensen. Hij zou hem sturen uit de hemel naar de aarde. Toen de Heer Jezus geboren werd, uit Maria, want het kindje is bij Maria gegroeid, en ook geboren uit Maria, net als ieder ander kind, toen is hij mens geworden. Dat was de Heer in de hemel niet, mens. Daar was hij God. Zo is hij neergelegd in de stal van Bethlehem, in de kribbe, als een heel klein babytje, als een mensje. Maar toch, toch was het een ander mensje als jou en ik. Want toen de Heere mens werd op de aarde, Was hij toen geen God meer? Nee. Hij was wel God gebleven. Dat was hij in de hemel. En toen hij op de aarde kwam, was hij nog God. Omdat de Heer hem uit de hemel naar de aarde stuurde. Dat was nu dat bijzondere aan dat kind. Hij was mens, maar bleef God. Dat bijzondere, dat mocht Maria zien aan dat kleine kindje. Maria had het babytje op haar armen. Dat was nu de beloofde zoon van God. Wat had het lang geduurd voor de beloofde naar de aarde kwam. Heel lang geleden, dacht Maria, toen was het al beloofd aan de mensen dat Gods zoon zou komen. Toen waren er nog maar twee mensen op de aarde. Toen heeft de Heer al beloofd dat zijn zoon zou komen. Nou, die twee mensen, dat waren Adam en Eva. Die woonden samen in het paradijs. Maar toen heeft Eva gegeten van de verboden boom. En Adam ook. En toen is het fout gegaan. Want toen de Heer de mensen had geschapen, toen was het goed tussen God en tussen het hart van de mensen. Er zat niets tussen. God hield van deze mensen. En die mensen hielden van God in de hemel. Maar toen heeft Eva gegeten van die boom. En toen is het verkeerd gegaan. Toen was het opeens kapot tussen God en de geschapen mensen. Ja, maar dat konden Adam en Eva toch nog wel goed maken. Nee, dat konden ze niet. Dat kon niemand die ooit op de aarde geboren zal worden. Dat kon alleen de Zoon van God. En toen heeft de Heer al gezegd, ik zal mijn Zoon zenden naar de aarde. Hij kan zondaren weer zalig maken. Het kan weer goed komen tussen God en de mensen. Daar ligt hij nu, het beloofde kind van God, de Zoon van de Heere in de hemel, de Koning der Koningen, geboren uit het geslacht van David. Maria moest natuurlijk voor haar kindje zorgen. Ze heeft het kindje vastgehouden en ze had gelukkig doeken bij zich. En die heeft ze om het kindje heen gedaan. En wieg? Er was geen wieg. Wij hebben, als er een kindje komt, een mooi bedje klaarstaan. Maar voor de Heere, de Koning der Koningen, was geen wieg. Er was ook geen gewoon huis voor de Heere om geboren te worden. Het was een stal. Wat heeft de Heere zich vernederd, hè? Hij woonde in die lichte hemel, waar geen pijn is en geen verdriet. Waar de straten zijn van goud, kwam die naar de donkere aarde, naar die donkere stal. Daar was niks moois aan die stal. Zijn bedje, het was een kribbe, een voerbak van de dieren. Mooie kleertjes had hij ook niet. Doeken waren er om hem heen gedaan. Zo is God gekomen naar de aarde. Toen is de vernedering van Gods zoon begonnen. Maar hij wilde het doen uit liefde voor zijn kinderen. Zo hebben Jozef en Maria samen gezeten met de Heer Jezus. En Maria heeft het in haar hart gevoeld. Ze heeft het ook gezien. Dit kind is geen gewoon kindje, maar hij is de Zoon van God. Hij kan de zonden vergeven. En Maria mocht het toen ook weten dat haar zonden vergeven waren door dit kind. Als er normaal bij ons een kindje wordt geboren, dan ga je dat vertellen aan iedereen. Er is een broertje of een zusje geboren. Of er is bij ons een zoontje of een dochtertje geboren. Moest Jozef nu door de straten van Bethlehem gaan? En moest hij gaan vertellen, kom eens kijken. Er is een kind geboren bij ons vannacht. En het is de Zoon van God. Moest het zo? Nee. Jozef mocht bij Maria blijven. God was de vader van dat kind. En hij zou ervoor zorgen dat de mensen op de aarde het weten zullen. Dat zijn kind geboren is. Even buiten Bethlehem, daar is het veld. Er staan geen huizen. Daar is het een klein beetje licht. Dat komt omdat daar een vuurtje brandt in dat veld. En om dat vuurtje zitten mannen. Herders, zij zorgen voor de schapen. Ze slapen niet, nee, ze moeten waken en zorgen dat de schapen niet worden overvallen door een wolf, of dat iemand anders die schapen steelt, of dat ze weglopen. Nee, ze moeten zorgen voor hun schapen. Zo zorgt God ook voor zijn schapen, net zoals die herders deden. En net zoals David deed, die heeft ook voor schapen gezorgd. En die heeft in datzelfde veld als deze herders gelopen met zijn schapen. Hij heeft daar misschien wel net als deze herders 's nachts gezeten bij een vuurtje om te zorgen voor zijn schapen. David zorgde voor zijn schapen en hij zong daar ook. We hebben daar net van gehoord. De Heere is mijn herder, heeft David daar gezongen. En toen werd David later koning. En uit hem is Gods zoon geboren. Dat wist David toen nog niet. Maar zo is de Heere aan het werk geweest. Ook in het leven van koning David. Die herders, die zitten stil bij elkaar. Of ze gesproken hebben, ik weet het niet. Ik heb het niet gehoord. Je kunt het ook niet lezen. Maar ze waren wel wakker. En nu aan die mensen gaat de Heere vertellen dat Gods zoon geboren is. Waarom zeg ik nu juist aan die mensen? Nou moet je weten, herders, die verachten de mensen eigenlijk. Herders? Oh, dat waren eigenlijk maar ruwe mannen. Als ze wat zeiden, moest je ze niet geloven. En als er wat gebeurd was en zij hadden het toevallig gezien, moest die herders maar niet geloven dat het zo en zo was. Nee, mensen hadden een hekel aan herders. Je moest ze maar nooit geloven. En je kon ze ook helemaal niet vertrouwen, herders. Nee, er werd eigenlijk weinig tegen herders gesproken. En als herders wat zeiden, werden ze gewoon niet geloofd. Ze stonden bekend als ruwe mannen die alleen maar konden zorgen voor schapen. En verder waren ze helemaal niet wijs. Ja, zo dachten de mensen over de herders. Maar God dacht daar anders over. De Heere maakt gelukkig geen onderscheid tussen mensen. Aan die mensen gaat de Heere vertellen dat zijn zoon is geboren. Kijk eens wat er gebeurt. Die herders zitten stil rondom het vuur. En plotseling gaat de hemel open. Er staat een engel bij de herders, één engel. En die engel neemt het licht vanuit de hemel mee naar de aarde. Het is net of er een klein stukje hemel op aarde is. Die herders kunnen dat licht gewoon niet verdragen aan hun ogen. En ze slaan hun handen voor het gezicht. En ze buigen hun knieën diep. Ze vallen voorover uit eerbied. Want ze weten heus wel dat dit een engel uit de hemel is. En ze vrezen. Ze zijn bang. Wat komt die engel doen? Vreest niet, zegt de engel, want ik verkondig u grote blijdschap. U is heden geboren, de zaligmaker. Wat hebben de herders stil geluisterd? Gij zult hem vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. De herders luisteren. Wat een boodschap voor hen. En kijk eens wat er dan gebeurt. Er komen nog veel meer engelen uit de hemel. Niet zomaar 10, nee, een heel leger, duizenden engelen. En ze zingen, ere zij God in de hoge hemel en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat zongen de engelen altijd in de hemel. Ere zij God. Zij gaven altijd God de eer in de hemel. Maar nu doen ze het ook op de aarde, omdat ze het aan de herders willen vertellen, dat hij nu uit de hemel naar de aarde is gekomen. Hij is gekomen, de lang beloofde. En ze zingen. Wat is dat een machtige, mooie zanguitvoering geweest. Al die engelen, wat een mooi koor is dat geweest. De engelen, ze hebben verbaasd geluisterd en gekeken voor hen deze boodschap. En dan even later gaan de engelen terug naar de hemel en wordt de hemel gesloten. En dan is er alleen nog dat kleine vuur bij de herders. Dat is het enige licht wat ze dan hebben. Dan is het hemelse licht teruggegaan naar de hemel. En wat doen de herders? Zeggen ze tegen elkaar, wat was dat nou? Hebben we nou gedroomd? Wat was dat voor gezicht? Nee, de herders twijfelden geen moment. Wat ze gezien hadden was echt. God heeft hen de boodschap gestuurd. Gods zoon is gekomen. En toen? Toen hebben ze hun schapen achter zich gelaten. In hun hart kwam verlangen, kwam begeerte om hem te zien. Ze wilden niet langer in het veld blijven. Ze moesten naar de zaligmaker toe, naar dat kind wat gekomen was. En ze zijn gegaan. Met haast, staat er in de Bijbel. Ze hebben niet zachtjes gelopen. Nee, ze zijn met elkaar met haast gegaan naar Bethlehem. En daar hebben ze de Heer Jezus ook gevonden. Ik denk dat de Heer ze ook wel in die stal heeft gebracht. En dan komen ze binnen in de stal. En dan zien ze Jozef en Maria en een klein kind liggend in de kribbe. En weet je wat de herders toen deden? Ze hebben hun knieën gebogen. Die grote mannen met misschien wel oude jassen aan. Gewoon hun werkkleren. Ze hadden zich niet eens netjes aangekleed om te gaan naar de koning der koningen. Dat hoeft ook niet. Zo hoeven we niet bij de Here te komen. We mogen komen met vuile kleren. De herders hebben het misschien niet eens opgemerkt, maar ze hebben geknield. En ze hebben het kind in de kribbe aangebeden. Hoe kwam dat? Dat die herders dat konden doen. Want als je nu in zo'n stal komt en je ziet daar een moeder en een vader en zo'n klein kindje in de kribbe, dan zou je toch zeggen, dat is toch heel gewoon. Het is een gewoon kind. En zou dat dan de zoon van God zijn? In zo'n stal, wat arm, helemaal niet in een mooi huis, wat nederig. Nee, in het hart van de herders was geloof. Daarom konden ze zien aan dat kind, dat bijzondere aan dat kind. Hij is de zaligmaker. Zij wisten het in hun hart. Dit kind was de zaligmaker. En daarom konden ze voor hem knielen. Zij zagen net als Maria dat bijzondere in dat kind. Niet alleen dat babytje, maar ook dat van God uit de hemel. En als ze het kindje hebben aangebeden, eerbiedig, dan gaan ze het vertellen aan Jozef en Maria. Aan alles wat er is gebeurd. Hoe ze de boodschap hebben gehoord van de engel en van de engelen uit de hemel. En Maria hoort het stil aan. Ze heeft al zoveel gehoord in de afgelopen maanden. De engel is bij haar geweest. Het kindje is geboren. En nu kwamen er zomaar herders binnen, door God gestuurd. Zij hadden het hemelse licht gezien van de hemel. Zij hadden de boodschap gekregen. Gods zoon is geboren. Ze hebben het allemaal verteld aan Jozef en aan Maria. En Maria heeft al deze woorden in haar hart bewaard. Het was te veel voor haar om het onder woorden te brengen. Ze zweeg, maar ze vergat het niet. Nee, ze heeft het nooit vergeten. Alles wat er in deze nacht was gebeurd. De herders waren er vol van. Zij hadden Gods zoon gezien. Hij was geboren. En ze zijn naar buiten gegaan. En ze hebben het verteld aan iedereen die het horen wilde. Gods zoon is geboren. Hij is in de kribbe, in de stal. Staat alleen maar in de Bijbel dat de mensen zich verwonderden. Zijn ze wezen kijken in de stal? Ik weet het niet, staat niet in de Bijbel. Maar ze hebben zich verwonderd over wat de herders spraken. Ze hebben misschien toen ook wel gedacht, oh, het zijn maar herders die het zeggen. Maar het was wel waar. Het was geen leugen. Het was de waarheid wat de herders spraken. En ze zijn teruggegaan naar hun schapen in het veld. Zij mochten samen met Maria zien. Dit kind was de zaligmaker. Degene die de zonden kan vergeven. Voor de herders was het echt kerstfeest geworden. Omdat ze hem hadden gezien die de zonden kan vergeven. De engelen die zongen vrede op aarde. Nou is de vrede op de aarde gekomen toen het kerstfeest geworden is in Bethlehem. Is er toen vrede gekomen? Zijn toen de Romeinen weggegaan uit Israël? En als we nu allemaal met elkaar naar Bethlehem zouden gaan, nu straks, vandaag, zouden we daar dan de vrede vinden in Bethlehem? Dat is de plaats nota bene waar de Heer Jezus geboren is. Nee, als je nu in Bethlehem komt, dan lopen daar soldaten rond. Nu, vandaag. En dat komt omdat het geen vrede geworden is op de aarde. De vrede zal op de aarde nooit komen. Dat komt omdat er op de aarde zondige mensen wonen. Van die vrede hebben de engelen ook niet gezongen. Dat was een hele andere vrede. Ik zei het al, dat het niet goed was tussen God en tussen het hart van de mensen. En als je nu weten mag, de Heere is mijn zaligmaker. Dat kind in de kribbe wil ook mijn zonden vergeven, want dat wil de Heere. Hij wil ook jouw zonden vergeven, omdat hij in zondaren een welbehagen heeft. Hij heeft zondaren lief. Daarom is hij vanuit de hemel naar de aarde geboren. Het is goed gekomen tussen mijn hart en tussen God. Dat wat kapot gemaakt is in het paradijs, het is goed gekomen tussen mij en God. Dat is de echte vrede waarvan de engelen hebben gezongen.
Thank you.
pauze gaan houden. Als het dan pauze is, dan mogen jullie even rustig blijven zitten. Want dan komen wij iets lekkers bij jullie brengen. En daar hebben jullie vast wel zin in. We gaan over een 10 minuutjes weer verder. Met de afwerking van het programma. En daar staat op dat we eerst samen nog gaan zingen Stille Nacht, 3 coupletten. En daarna zal juf Petra met ons nog gaan nadenken over een mooi verhaal. De samenzang nu dus Stille Nacht.
Door de straten van Rotterdam loopt Kees, pet op, achterstevoren, hand in zijn zak en onder zijn andere arm een dikke schooltas. Kees is helemaal niet blij. Hij voelt zich alleen. Waarom wilde nou niemand met hem spelen? Naar huis gaan dan? Al moeder zat ook wat druk hebben in de winkel. Maar het hoeft echt niemand te weten dat hij niet blij is. En daarom trekt hij een onverschillig gezicht. En hij kijkt zo van, kan me allemaal toch niks schelen. En als hij een steentje ziet, dan geeft hij er een harde schop tegenaan. Zo. Een eindje achter Kees, er lopen 3 jongens. En die zien Kees. Ze stoten elkaar aan. Zeg, hé, zie je dat? Daar loopt Kees. Oh, ik heb een plan, zegt er eentje. Hé, zullen we? Pss, pss. Ja, dat is leuk, dat doen we. Voorzichtig hoor. En steeds dichterbij komen ze. Al bijna zijn ze bij Kees. Loopt Kees niet weg dan? Hoort hij niet dat gegrinnik en dat gesmoes van de jongens achter hem? Kees loopt gewoon door. Hand in zijn zak, tas onder zijn arm. Want Kees hoort niks. Kees hoort niet dat lachen. Kees hoort ook geen andere zachte geluiden. Het zingen van de vogeltjes. Maar Kees hoort ook geen harde geluiden. Een harde knal of het toeteren van een auto. Dat hoort Kees ook niet. Want Kees is doof. Helemaal doof. Hij hoort nooit iets. En daarom loopt hij gewoon door of er niks aan de hand is. Maar opeens, daar voelt hij een ruk aan zijn tas. Zijn tas wordt zo aan zijn arm vandaan getrokken. Dat hebben de jongens natuurlijk gedaan. En ze gooien die tas zo aan het weg. En er rollen allemaal spulletjes uit op straat. Kees schrikt eerst. Oh, dan wordt hij boos. Gemeenerd stinkt hij. Maar ja, wat moet hij doen tegen 3 jongens? Moet je kijken, ze zijn een lange end weg. Het enige wat hij kan doen, is zijn spulletjes weer oprapen in zijn tas doen. Tas weer onder zijn arm. En dan gaat hij maar weer. Die jongens, voor ze de hoek van de straat omgaan, kijken ze nog 1 keer wat Kees aan het doen is. Ja, zijn tas oprapen natuurlijk. Ze roepen het heel hard. Hé, hey, dove! Ja, dat hoort Kees natuurlijk ook niet. En zo gaat hij maar verder. En hij schopt nog harder tegen die steentjes aan. Maar als Kees ook om de hoek van de straat gekomen is. Dan opeens. Hè, dan krijgt hij opeens een blij gezicht. Want daar aan de overkant van de straat. Daar ziet hij zijn vriend. Rinus. Nee, dat is niet zijn vriend om mee te spelen. Want Rinus is een man, een hele grote man. Rinus is een bloemenkoopman. En dan staat hij daar zo met zijn kar en met zijn kraampje en bloemen ervoor. Dan staat hij elke dag. Kees die ziet hem wel vaker. En weet je waarom dat nou zijn vriend is? Rinus gaat altijd een praatje maken met Kees als hij tijd heeft. Maar ja, dan kan Kees niet goed horen. Dan kan Kees niet horen. En daarom doet Rinus zo heel duidelijk met zijn mond altijd. En dan kijkt Kees naar zijn mond. En dan weet hij toch wat Rinus zegt. En Rinus heeft altijd geduld. Want soms, dan snapt Kees dat natuurlijk niet in 1 keer. Want dat is moeilijk. Om alleen maar te lezen op de lippen van mensen. Maar dan heeft Rinus zoveel geduld. En zegt hij het nog een keer. En soms wel nog een keer. En daarom is dat Kees een grote vriend. Dat snappen jullie wel. Maar Kees, Rinus heeft het druk vandaag. Allemaal klanten. Allemaal mensen die nog even voor de kerst bloemen willen kopen. Is gezellig in huis. Maar Kees heeft wel geduld. Want hij heeft vandaag zo'n zin in een praatje met Rinus. En hij wacht en hij wacht. Oh, en Rinus ziet hem al zo over de hoofden van de mensen heen. Dat is makkelijk als hij zo groot bent. En hij zwaait alvast even. En dan, daar gaat de laatste mevrouw weg met een bosbloem onder de armen. En gauw rent Kees naar Rinus toe. Rinus is ook blij dat hij Kees ziet. Hij zegt, hallo Kees, hoe gaat het? Kees knikt. Hij doet zo goed, betekent dat. Word je al knap op school? Vraagt Rinus dan. Kees kijkt heel blij. Ja, knikt hij weer. En dan gaat hij ook iets zeggen. Dat klinkt een beetje raar. Een beetje anders als bij andere mensen. Het komt omdat Kees het ook niet hoort als hij zelf praat. Hij kijkt omhoog naar Rinus en zegt: ik kan al lezen. Zo, dat is een verrassing. Ja, het klinkt ook heel trots hoor van Kees. Want dat was moeilijk voor hem om te leren lezen. Dat is voor iedereen best moeilijk. Maar als je dan niet kan horen en als je dan ook nog moet leren om te lip lezen en dan ook nog gewoon in een boek lezen, dat is heel moeilijk. En daarom is Kees een beetje trots hoor. Daarom klinkt dat een beetje trots. Nou, Rinus vindt dat ook knap, maar dan ga Kees een beetje plagen en dan kijkt hij zo van ja, zou dat wel echt waar wezen? Kees weet wel dat Rinus hem plaagt. Maar toch gaat hij rondkijken. Waar zijn er letters? Waar zijn er woorden die hij kan lezen om te laten zien dat hij echt kan lezen? Ja, daar zo, precies aan de overkant van de straat. Hé, daar hangt een heel groot bord met hele grote letters op die kerk. Hij wijst ernaar en zegt tegen Rinus, kijk eens. Doe maar, zegt Rinus, doe je best. Oeh, dat is wel een moeilijk woord, zeg. Vooral dat eerste, dat heeft hij nog niet gehad op school. Maar hij probeert het. God roept ons. Rinus wil hem een klap op zijn schouder geven, zo van dat is knap. Kees blijft kijken. God, wie is dat? Daar heeft hij nog nooit van gehoord. Hij kijkt weer naar Rinus. Wie is God? Vraagt hij dan. Oei, dat is een moeilijke vraag, vindt Rinus. Dat weet hij zelf ook niet goed. Maar ja, Kees blijft kijken. Hij moet echt iets zeggen. Oeh, hij krijgt het er warm van. Hij denkt eens, komt een diepe rimpel boven zijn neus zo. Dan wijst hij naar de lucht. En dan zegt Rinus, God woont in de lucht. Kees kijkt ook. Nee, hij ziet niks. Alleen maar donkere wolken, sneeuwwolken. En dan wil hij wat vragen aan Rinus. Maar er komt precies weer een klant aangelopen. Even wacht Kees nog. Maar er komt er weer een en er komt er weer een. Hij merkt het al. Nee hoor, dat wordt helemaal niks meer vandaag om verder met Rinus te praten. Daarom zwaait hij nog maar een keertje. En dan gaat hij maar, sjokt hij weer verder. Zijn hand in zijn zak en zijn tas onder zijn arm. Maar die woorden, die ziet hij wel steeds voor hem. En daar moet hij ook steeds aan denken. God roept ons. En nog eens kijkt hij. Er komen kleine sneeuwvlokjes uit de lucht. Nee, hij ziet niks natuurlijk. Zou moeder het dan weten wie God is? Zou moeder het ook horen als God roept? Eens staat hij stil. Hij schrikt. Als God roept. Natuurlijk hoort moeder dat. Natuurlijk hoort Rinus dat. En alle mensen. Maar ik niet, want ik ben doof. Ik kan het niet horen. Hij kan het geen eens horen als zijn moeder hem roept. Daar wordt hij nou gewoon verdrietig van. Want opeens weet hij het heel zeker. Dat is erg dat hij dat niet hoort. Want het was heel belangrijk hoor. Die letters waren heel groot op die kerk. Hoe moet dat nu? Opeens heeft hij een plan. Weet je wat? Als hij thuis komt, dan gaat hij het aan moeder vragen. En misschien, als moeder het dan wel hoort dat God roept, dan moet hij het maar even zeggen tegen Kees, even waarschuwen. Ja, dat doet hij. En meteen gaat hij een beetje harder lopen, door de straat weer van Rotterdam, naar dat smalle straatje, dat donkere straatje waar ze wonen, dat hoge huis met die winkel beneden. Maar in de winkel is het ook druk. Er staan nog allemaal klanten en moeder moet ze helpen. En moeder zegt nog even tegen Kees, pak zelf maar even een paar boterhammen hoor, want moeder heeft vandaag echt geen tijd om eten te koken. Kees doet het maar. Hij moet dat wel vaker doen als moeder het erg druk heeft. En als de winkel dicht gaat, heeft moeder het nog druk. Want dan moet ze de bestellingen weer klaarmaken voor de volgende dag. Ze heeft net nog eventjes tijd om Kees wel trusten te zeggen. En om even over zijn bol te aaien. En dan gaat Kees maar het smalle trappetje op. Zo naar boven naar zijn kamertje. Een beetje verdrietig kruipt hij in bed. En als hij op bed ligt, dan kijkt hij naar het zolderraampje. Dan ziet hij de lucht weer. De wolken zijn weg. Hij denkt weer aan die woorden. God roept ons. God die in de lucht woont. Nu ziet hij sterren. Ziet hij een klein maantje. Verder niks. En zijn lippen, met zijn lippen alleen, zegt hij zo dat onbekende woord. God. Eigenlijk kan je zeggen dat Kees nu voor het eerst in zijn leven heeft gebeden. En dat weet hij niet. Kees weet niet wat bidden is. En verdrietig valt hij zo in slaap. De volgende dag mag hij boodschappen doen voor zijn moeder. Naar de bakker en naar de slager. Dat kan hij best hoor. Hij heeft een briefje meegekregen van zijn moeder en een grote tas. En daar gaat hij op pad. De slager is een eind weg hoor. Dat is helemaal voorbij de kerk. Maar dat vindt Kees helemaal niet erg. Want dan komt hij weer langs de Rienig. Rienis, misschien kan hij wel weer een praatje met hem maken. Overal op straat spelen de jongens en de meisjes. Kees mag niet meedoen. Ze zeggen altijd tegen hem, jij kan niet leuk spelen, want jij hoort toch niks. Ja, op school, met de jongens die ook doof zijn, daar kan hij wel goed mee spelen. Ja, het is geen school, want het is vakantie vandaag. Kerstvakantie. Omdat het morgen kerstfeest is. Wat dat is, dat weet Kees niet. Ja, je ziet wel bij de mensen binnen allemaal lichtjes en zo. Maar ja, heb je daarom vakantie? Hij weet het niet. Maar goed, nou kan hij fijn een boodschap doen. Dus nou hoeft hij daar niet over te piekeren allemaal. Als hij vlak bij de kerk komt, dan ziet hij daar weer de kraam. Met de bloemen en Rienus. Bovenuit. En allemaal mensen. Je kan bijna de bloemen niet meer zien. Zo druk is het. Nee, dat wordt niks vandaag. Rienus heeft het veel te druk. Gaan ze ogen vanzelf weer naar dat bord. Daar aan de overkant. Op de kerk. Hé, wat is dat? Onder dat bord, de deur van de kerk. Is open. Zou hij naar binnen gaan? Misschien is daar wel iemand die hem verder kan helpen. Ja, dat doet hij. En hij vergeet opeens alles. Hij vergeet zijn boodschappen. Hij vergeet Rienus met zijn bloemen. Hij vergeet ook om netjes eerst links te kijken en eerst rechts te kijken en nog een keer links, voor hij de straat oversteekt. Hij begint zomaar te lopen. Er roept iemand. Een auto tutert hard. Een auto remt er hard. Kees hoorde het allemaal natuurlijk niet. Maar opeens ziet hij daar opeens die auto vlakbij. Hij springt achteruit. Zo tegen een fiets aan. En hij rolt op straat. Opeens staan er allemaal mensen rond hem. Die meneer uit de auto en andere mensen. Zo boven hem. Die mensen kijken boos. Hij ziet al die monden zo heen en weer gaan. Hij weet niet wat ze zeggen. Oh, hij zou wel weg willen kruipen. Wat voelt hij zich nou toch akelig. Hij is ook zo geschrokken. En dan komt er tussen al die mensen door, komt daar die grote man. Rinus. Kees kijkt naar Rinus. Oh, die zit wit van de schrik natuurlijk. Maar zijn gezicht staat ook boos. Kees kijkt naar zijn mond. Wat zegt die mond? Suffert, ik riep toch nog? Oh, dan doet Rinus zijn hand voor zijn mond. Door de schrik is hij helemaal vergeten dat Kees dat natuurlijk niet gehoord heeft toen hij riep. En Kees ziet het niet hoor, dat Rinus zo tegen al die mensen zegt, hij is doof, hij kon er niks aan doen. En intussen helpt Rinus Kees overeind. Hij heeft helemaal bibberende knieën, zo ergens die geschrokken. En Rinus neemt hem mee naar de overkant. Geen pijn gedaan? Nee hoor. Voorzichtig hoor, zegt Rinus. En dan moet hij gauw weg. Want hij is zomaar bij zijn bloemen vandaan gelopen. En bij zijn kar en bij zijn kraampje vandaan. En dan staat Kees daar helemaal alleen. Hij voelt zich er helemaal raar van wat er allemaal gebeurd is. Rinus boos op hem, hoe kan dat nou? En nou staat hij precies vlak onder die woorden. En hij kijkt weer omhoog. En hij denkt, zou God ook boos zijn als hij roept en ik hoor het niet? Net als dat Rinus boos is. Maar kom, hij zou naar die kerk gaan, hij zou door die open deur gaan. Dat doe ik gewoon. En zo gaat hij de deur in. Daar blijft hij stilstaan. Oh, wat een mooi gebouw. Dat heeft hij nog nooit gezien. Hij ziet allemaal banken op een rijtje en paden ertussen. En hij ziet hele hoge ramen. En daarvoor in. Een soort ton aan de muur met een trap eraan en een dakje erboven. Zou dat nou zijn? En hij kijkt nog verder. Maar dan, oh, daar heb je die deur aan de zijkant die beweegt. Dan komt er iemand zeker. Waar moet ik nu heen? Mag ik wel echt hier wezen? Ja, de deur stond open, maar gauw maar in een bank gaan zitten. En daar ziet hij dat de deur nog verder open gaat. En dan komt een mevrouw naar binnen lopen. Oh, dat is wel een aardige mevrouw. En die mevrouw die loopt zo naar voren. En die gaat zo dat trappetje op. Die ton in. Ja, de preekstoel is dat, maar dat weet Kees niet. En die mevrouw gaat daar staan en ze pakt het plankje beet wat erop ligt. Waar het boek op ligt. En dan doet ze de mond open om iets te gaan zeggen, maar deze stopt weer, want daar achterin zit een jongetje. Hé, moet die hier nou? Dat jongetje, dat ken ik niet, dat is niet een jongetje van de zondagsschool. Oh, maar het is wel makkelijk, want die mevrouw is de juffrouw van de zondagsschool. En morgen als het kerstfeest is, dan moet ze 's middags in de kerk vertellen. En dat heb ze nog nooit gedaan. En nou was ze bang dat ze niet hard genoeg kon praten. En daarom dacht ze, weet je wat? Ik ga gewoon de kerk in als die leeg is. Dan ga ik het proberen. En nou zit daar dat jongetje. Oh, dat is toch makkelijk. Want dan kan die jongen zeggen of die het goed kan verstaan. pakt ze plankje weer beet en dan zegt ze zo tegen Kees daarachterin, hoor je mij? Kees ziet wel dat de lippen van die mevrouw bewegen, maar het is zo ver weg, hij weet het niet wat ze zegt. Maar de juffrouw denkt, oh, dat was niet hard genoeg, nog een beetje harder, hoor je mij? Ja, weer hoort Kees het niet natuurlijk. En dan de derde keer, hoor je mij? En dan gaat Kees staan, helemaal een kleur als vuur heeft hij, zo verlegen is hij geworden. En dan zegt hij zo door die stille kerk heen, ik ben doof. Oh, de juffrouw schrikt. En ze vergeet het dat ze gekomen is om te kijken of ze hard genoeg kon praten. En gauw gaat ze het trappetje weer af en komt zo door het pad, zo naar Kees toe lopen. Hoe heet je? Zegt ze dan heel aardig tegen Kees. Oh, die juffrouw is niet boos. Nou, die mevrouw is niet boos. Ik ben Kees, zegt hij dan. Kees is toch wel verlegen. En de juffrouw is eigenlijk ook een beetje verlegen. En ze weet niet meer zo goed wat ze nou moet zeggen. En dan staan ze elkaar zomaar een beetje aan te kijken. Maar opeens weet de juffrouw iets. En ze gaat lachen. En ze pakt Kees bij zijn arm. En ze zegt, kom maar mee. Kees doet het nog ook. Hij gaat zomaar met die vreemde juffrouw mee naar dat deurtje waar ze er net uitgekomen is. En dan komen ze weer in een ander kamertje. Er staan stoelen en er hangen een paar lampen. Kees bekijkt alles is goed en tafels en een kast. Hij is gewoon vergeten dat de juffrouw er ook is. Maar de juffrouw is Kees niet vergeten, want die is intussen naar de kast gelopen en die heeft de kast open gedaan en er wat uitgepakt. En dan tikt ze Kees op zijn rug. Die draait zich om. De juffrouw zegt, kun je lezen? Ja, knikt Kees, al heel goed. Dan is dit voor jou, zegt de juffrouw. En dan krijgt hij zo een boek. Oh, wat een mooi boek. Een mooie plaat op de voorkant. Voor mij? Ja, voor jou. En hij gaat er eens in bladeren. Er staan nog meer platen in. Wat mooi. Hé, dat is helemaal een mooie plaat, zeg. Hij ziet een stal. Hij ziet stro. En een meneer en een mevrouw en een heel klein kindje in een bak. Een kindje in een stal. Dat is raar, wie zou dat zijn? En hij wijst naar dat kindje. En dan kijkt hij weer naar die. Wie is dat? De Heere Jezus, zegt de juffrouw. Ze ziet aan Kees' gezicht dat hij dat niet snapt, want die naam heeft hij nog nooit gehoord. Juffrouw wordt er gewoon verdrietig van. Nog nooit gehoord van de Heer Jezus. Maar Kees blijft kijken, heel vragend. En dan zegt ze nog iets anders. Dan wijst ze weer naar het kindje, de Zoon van God. Hey. Denkt Kees. Ik hoor dat andere woord weer. God. Maar Rinus zegt, God woont in de lucht. Ja, knikt de juffrouw. Dat is waar. God woont in de lucht. In de hemel. Hij is ook kindje geworden. Op de aarde. Om zondaren zalig te maken. Daarom is het elk jaar kerstfeest. Snap je dat? Nee, natuurlijk snapt Kees dat niet. Zoveel nieuwe woorden hoort hij. Hij begrijpt het helemaal niet. Maar ja, hij kijkt toch weer naar die plaat. Denkt, God in de lucht. Die was ver weg, die kon ik niet horen. En nu ook op de aarde in die bak. En nou denkt hij het toch te snappen. Oh, dat is natuurlijk voor dove mensen die God niet kunnen horen. En dan wordt hij toch zomaar blij van. De juffrouw heeft naar hem staan kijken. Ze weet natuurlijk niet wat Kees allemaal denkt. Maar ze zegt nog wel, lees maar veel in dit boek. Hierin staat over God en over de Heer Jezus. Zul je dat doen? Ja, dat zal Kees zeker doen. En hij pakt het boek beet en hij pakt zijn boodschappentas weer beet. En daar gaat hij weer. Want ja, hij moest nog boodschappen doen. Het is allemaal zo vreemd. Hij weet het allemaal niet precies. Eén ding weet hij wel. De Heer Jezus, God is gekomen voor dove mensen. Hij denkt het heel goed te snappen. En een beetje weet hij het ook wel. Maar later is hij het pas echt gaan begrijpen. Hij is gaan lezen in dat boek over God en over de Heer Jezus. Weet je wat Kees toen geleerd heeft? Zijn oren zijn doof, hè? Hij kon niks horen. Dat is erg. Toen ging Kees ook leren dat zijn hart ook doof is. Dat hij God ook zo niet kan en niet wil horen. Maar toen ging hij verder lezen in het boek. En toen heeft de Heere zijn hart willen veranderen. En toen heeft hij de stem van de Heere mogen horen. Niet met zijn oren, die waren nog steeds doof. Maar wel met zijn hart. We gaan nu afscheid nemen van de kinderen die van de zondagsschool afgaan. En dan gaan we eerst zingen, Psalm 105, het eerste vers. En ondertussen mogen die kinderen naar voren komen.
Nou sta ik hier om jullie toe te spreken, maar je vindt het wel goed als ik even met je rug naar jullie toe ga staan, hè? Ja? Eigenlijk zou ik dat niet durven, daarom vraag ik het of jullie het goed vinden. Nou, want dan wil ik eerst die andere kinderen even aanspreken. Allemaal, maar bijzonder ook degene die vanmorgen hier ook gestaan hebben. Om een tekst op te zeggen of om een versie op te zeggen. Ik denk dat iedereen het prachtig gevonden heeft. Jullie hebben allemaal je best gedaan. Thuis goed geleerd. Heel vaak misschien al opgezegd thuis. Gevraagd aan je moeder of aan je vader, ken ik het nou goed? Want je was natuurlijk best een beetje zenuwachtig. Maar het is prachtig geweest. En dat zingen ook. Meester Valerius heeft gezegd een keer, nou moeten jullie nog wat luider zingen. En je kunt het best, nou dat bleek ook wel, want toen klonk het ook veel mooier. En de volgende verse ook. Dus daar hebben we allemaal goed naar geluisterd en dat vonden we allemaal heel mooi. En nou keer ik mijn rug naar die kinderen toe en naar die andere mensen, maar die vergeten we gewoon even. Want het is natuurlijk kerstfeest van de zondagsschool. Jullie gaan nou van de zondagsschool af. Ik denk dat je dat best jammer vindt. Want als ik nou vanmorgen goed geluisterd heb, en ik heb al eens meer kerstfeestvieringen voor de kinderen van de zondagsschool meegemaakt, maar dan hebben jullie toch meesters en juffrouws die prachtig vertellen kunnen, hè? En dan is het gewoon jammer dat je er nou niet meer naartoe kunt om daarnaar te luisteren. Ik denk dat ze jullie een hele hoop geleerd hebben van de Bijbelverhalen. En als het zo wel eens een keer gelegenheid was om een vrij verhaal te vertellen, dan luisterde je misschien nog beter ernaar. Ik heb ook geleerd en vanmorgen gehoord dat jullie in de Bijbelvertellingen ook wel eens, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, een beetje theologie meekregen. Niet alleen maar het verhaal, je begrijpt niet wat ik bedoel, hè Reindert? Oh toch, mooi. Zie je wel dat je wat geleerd hebt? Ik bedoel maar, ze hebben ook wel eens in de vertelling iets verteld, iets doorgegeven van wat er nou, ja, niet zozeer in de verhalen in de Bijbel staat, maar wat er op die andere bladzijde staat, waar, ja, waar Paulus brieven schrijft bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk niet zo makkelijk te begrijpen, maar in de vertellingen door, ik heb vanmorgen goed gehoord dat verteld werd ook dat de Heer Jezus mens werd en dat hij toch God bleef. Nou, dat zijn nou de dingen, en zo zijn er natuurlijk veel meer dingen in de Bijbel, dat zijn nou de dingen die jullie straks op catechisatie gaan krijgen. Doe daar ook je best voor. Misschien dat daar niet zo mooi verteld wordt, alhoewel, jullie gaan natuurlijk eerst naar meneer Baan, en ja, die weet ook wel wat vertellen is natuurlijk, hè. Die is ook op de zondagsschool geweest en die staat elke dag voor de klas. Dus die zal ook best weten hoe hij een verhaal vertellen moet. Maar die is natuurlijk speciaal en dan later, ik zelf ook weer, bedoeld om jullie de leer van de kerk bij te brengen. De dingen die nou niet in verhalen te vertellen zijn, maar die toch zo belangrijk zijn. Want waar worden die verhalen allemaal voor verteld? Waar heb je de Bijbel nou voor in handen gekregen? Wat bedoelt God er nou mee? Ik zeg het gewoon met de woorden die de Heere zelf gebruikt heeft. Dat is allemaal bedoeld om jullie wijs te maken tot zaligheid. Dat je weten zult hoe je zalig kunt worden en dat je ook echt zalig zult worden. En daarom krijg je vandaag bij je afscheid van de zondagsschool ook een Bijbel mee, waar alles in staat wat je moet weten om echt wijs te zijn tot zaligheid. Deze is voor Jo Janneke Struik. Alsjeblieft. Geef me maar een hand, joh. We nemen ook afscheid, hè? En dan is deze voor Eline Valerius. Links aanpakken, rechts een hand geven. Petra de Bakker. Maarten van Walsum. Hé, hey, we slaan er een paar over. Dat staat niet in de goede volgorde, geloof ik, hè? Maar het zal wel goed komen. Lydia Hartman zie je wel. Reindert Arissen. Nou, jij bent met een Z, dus jij bent de laatste. Dat ben je altijd op school ook zeker, Martijn zonder van. Alsjeblieft.
Dan zullen we deze kinderen nu staande toezingen uit Psalm 105, het derde vers, vraag naar de Heere en zijn sterkte.
Wij gaan samen danken. Heren, wij willen aan het einde van dit kerstfeest met onze kinderen voor uw heilig aangezicht komen om uw naam te danken. U hebt ons hier bij elkaar willen brengen en u hebt ons op deze wijze ook geconfronteerd, in aanraking gebracht met uw heilig woord, met het woord dat spreekt over de komst, over de geboorte van de Heer Jezus. Heren, dat is een verhaal in de Bijbel wat we natuurlijk al veel vaker gehoord hebben, maar iedere keer wilt u er ons toch weer aan herinneren, Heer Jezus, dat u gekomen bent op deze aarde en dat u dat gedaan hebt om zondaren zalig te maken. En zondaren zijn wij allemaal, dat waren we al toen we op de wereld kwamen en dat is ook al gebleken in onze kinderjaren. Niet pas als we ouder worden blijkt dat, maar ook als kinderen doen we al verkeerde dingen. Liegen we al, doen we al allerlei dingen die niet mogen. Zijn we soms al heel boos, zijn we soms ook al gemeen, ook soms tegenover andere kinderen. En dat moeten we voor u belijden. En daar moet ook vergeving van komen. Heren, wij bidden van u dat u ons die genade en die vergeving schenken wilt. En dat u ons een nieuw hart geeft. Een hart dat u echt vreest en lief heeft. Dat u ons door het werk van de Heer Jezus zalig wilt maken. Gedenk ons, Heren. Denk aan de kinderen die de zondagschool verlaten hebben. Laat het onderwijs dat ze daar ontvangen hebben in hun leven verder ook tot zegen mogen blijken te zijn. En geef dat ze verder ook mogen worden onderwezen in de waarheid van uw woord. Wees er met de andere kinderen, ook als ze straks na de kerstvakantie weer opnieuw beginnen met hun zondagsschoolwerk. Denk ook aan degenen die daar leiding geven, die de vertellingen doen en die allerlei ander werk op de zondagsschool doen. Geef er uw zegen aan, Heren, en heb dank dat u vanmorgen alles wel gemaakt hebt. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen het Ere zij God. Tot slot van deze samenkomst een hartelijk woord van dank aan u en aan jullie allemaal voor jullie komst naar hier, voor de fijne manier waarop je hebt meegedaan, maar ook aan alle medewerkers en medewerksters van de zondagsschool. Het is altijd fijn om zondagsmiddags jullie warme betrokkenheid en ook jullie inzet te mogen merken bij het zondagsschoolwerk. En we hopen dit nog in de kracht van de Heere, in gezondheid, een hele poos met jullie samen te mogen doen.
Aanstaande zondag, jongens en meisjes, zal er geen zondagschool zijn. Dan heb je nog een keertje vrij. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer, hè? Maar goed, we hopen jullie dan over 2 weken in het nieuwe jaar weer hier samen te ontmoeten rondom Gods woord. En dan gaan we nu de koster nog eens bedanken voor zijn goede zorgen die hij altijd weer aan ons geeft. U dankt voor uw gaven in de collecte. Wat ons betreft ook nog een gezegend kerstfeest verder namens alle medewerkers van de zondagschool en ook een gezegende jaarwisseling. Dan gaan we nu nog wat uitdelen, jongens, want er ligt hier nog iets op jullie te wachten. Voor elke bank zie ik hier nog, nou fijn, dat weten jullie al. En ook een rooster, dat hoort er ook bij, hè. En daarna ook nog een zak. En als jullie allemaal iets hebben, dan geef ik Bas wel een seintje op het orgel. En als hij dan gaat spelen, kunnen jullie naar huis. De kinderen die afscheid namen, komen zo dadelijk voor hun boek. Eventjes naar de consistorie toe. Dan gaan we nu samen uitdelen.